Dag lieve mensen van het internet, wat fijn dat jullie afgestemd hebben op alweer de derde aflevering van Wij van Geen Stijl. Naast mij altijd, zoals altijd, Bart Nijman. En we gaan vandaag het weer hebben over wat er belangrijk is in het nieuws. En dus vooral niet over Peter R. de Vries.
Ik zag Siewert inderdaad al een beetje pissig twitteren met allemaal screenshotjes. Van dat Peter R. de Vries dus die zaal niet, rechtszaal niet inkwam en dat hij weggestuurd werd.
Ja, hij wilde dus niet zijn schoenen uitdoen, omdat hij zich behandeld voelde als een onderwereldfiguur. Omdat hij ook gewoon zoals iedereen daar, de advocaten, de rechters, iedereen door de scanner moest.
Ja, en dat is dat wordt dan landelijk nieuws, omdat het Peter R. de Vries is.
Ja.
Omdat er ook een soort rare... Ik heb nooit helemaal begrepen wat er nou zo boeiend is aan die Holleder. Nee. Ik bedoel, vroeger wel. Ik snap wel wat hij misdaan heeft en dat hij bekend en belangrijk is. Maar dat proces, dat interesseert me zo weinig.
Ja. Iedereen weet al dat het een boef is, soort van. Het hele cowboy-verhaal is al geweest, maar er komt ook allemaal niks nieuws naar.
En zo, het is allemaal verschrikkelijk. Ja. Ik vind het allemaal, ik weet niet, op een of andere manier kan het mij niet boeien, maar dat zal wel
Dus jij bent niet een van die provinciale bakvissen die dat boek van Astrid heeft gelezen en dus in de slaapzak voor de deur van de rechtbank ging.
Ik heb wel het boek van Peter R. gelezen natuurlijk, want de Heineken-ontvoering is wel echt een spectaculair verhaal.
Ja. Goed, Holleder dus. Extreem onboeiend verhaal eigenlijk.
Hebben we het er toch alweer een minuut
over? Ja, hebben we het toch weer over Peter R. de Vries gehad. Terwijl niemand op die man zit te wachten. Heb jij ooit iemand in het wild ontmoet die dacht van... Oh, vandaag Peter R. de Vries weer bij de talkshow. Daar ga ik nou eens even lekker voor zitten.
Ja, we zijn die vier luisteraars die we hadden, die zijn nu alweer afgehaakt.
Ja, kut. Oké, echt nieuws.
Laten we opnieuw beginnen.
Ja. Oké, we gaan even ver van Holleder vandaan. We gaan het namelijk hebben over Hongarije. Denk ik, want daar heeft premier Orbán mag daar een nieuwe regering aan vormen, want die hadden afgelopen zondag verkiezingen. En met bijna 50% van de stemmen, 49,1%, heeft hij door de verschillende haakjes en oogjes aan het Hongaarse systeem 133 van de 198 zetels in het parlement.
Wauw, dat is een behoorlijke dus overmacht.
Een supermajority.
Zijn die verkiezingen eerlijk? Oprechte vraag. Ik weet niet. Kijk, ik weet dat Orbán is... aan de ene kant vind ik hem wel tof, omdat hij gewoon dingen zegt die ik in ieder geval meer in het narratief zou willen horen in het Nederlandse debat. Mm-hmm. Over de eigenheid van Europa en de bescherming van culturele waarden en dat allemaal rond het grote migratievraagstuk. Anderzijds weet je ook dat het een beetje een boef is die niet in het land met de zuiverste media zit en waar de media ook niet per se die ruimte krijgen en corruptie. Het is gewoon een voormalig Oostblokland en dat zijn
controle.
Dat zijn democratieën in de praktijk, maar niet per se in mentaliteit, zeg maar.
Nee, zeker niet. En de waarnemers van de OSCE die hebben inderdaad al verklaard dat er 82.415 stemmen verdwenen zijn en dat er dus ook gerommeld is met het aantal stemmers. Dus dat de opkomstpercentages ook enigszins vervuild zijn. Alleen daar komen ze later op de dag nog met een verklaring over. Alleen dan zijn we niet meer aan het uitzien.
Maar 82.000 op een totaal, op een heel land, is natuurlijk nog vooralsnog niet zoveel. Dus ik bedoel, daar komt toch een beetje in de buurt van stapeltjes stemmen die in Nederland ook wel eens kwijtraken of op de verkeerde stapel komen te liggen.
Ja.
En als je dan in het totaalplaatje wel 50% van de stemmen hebt, dan ben ik nog niet meteen geneigd om te geloven dat hij het gekocht heeft.
Nee, maar goed, het is natuurlijk ook wel over de feitelijke, noem je dat soort electorale haakjes en oogjes, daar weten we ook nog niet zo heel veel van. Maar we weten wel in ieder geval dat hier dus een heel duidelijk signaal wordt afgegeven aan Europa en aan de... dat de Hongaarse kiezers ook echt gewoon die hele harde lijn van Orbán tegenover de EU ook hebben overgenomen. En dus dat ook dat verhaal van die duistere krachten, voornamelijk de oud ondersteuner van Orbán toen hij nog redelijk links was, George Soros, een belangrijke rol in speelt, dat gewoon beloond is met nu... Een meerderheid in het parlement die ook in staat is om zonder coalitie de grondwet te wijzigen.
George Soros heeft Orbán gesteund, ooit?
Soros die is natuurlijk in de vroege jaren 90, toen Hongarije uit die communistische periode kwam, heeft hij onder andere een universiteit gesticht in Boedapest, waar Orbán heeft gestudeerd. De Central European
hij
University.
Hij heeft hem zelf opgeleid.
Ja, zeker. En ook heel veel andere... de huidige generatie leiders in veel voormalige Oostbloklanden komt allemaal van die Boedapest universiteit vandaan. En die is dus heel erg gesticht met de liberale Europese waarden. Als ideologische grondslag. Dus democratie, vrouwenrechten, migranten, dat soort dingen.
Allemaal goede dingen.
Allemaal hele goede dingen die je zonder blikken of blozen bij de PvdA ook kan zeggen.
Maar ja. Er is een zeker zinnetje in het Duits uitgesproken een paar jaar geleden. Wir schaffen das. En dat heeft enkele liberale waarden bij Orbán wat uitgedoofd.
Ja, kennelijk.
Of in ieder geval enkele van die liberale waarden. Want je kan ook nog zeggen dat het behouden van je eigen cultuur ook een liberale waarde is.
Ja, nou ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk, Hongarije is natuurlijk al een heel eigen land. Ze hebben een hele unieke taal. Ze hebben ook heel weinig, het zit ook echt heel erg tussen de soort van de Germaanse en Slavische assen van Europa in. En daardoor is, nou ja, als je de geschiedenis van Hongarije kijkt, het is eigenlijk voornamelijk dat het een soort geitenpaadje is waar alle legers van de grote machten doorheen trekken.
Plaats voor overmachten.
Ja, dus als je bijvoorbeeld ergens bij een Hongaarse kasteel komt of een ruïne of zo, dan staat er altijd verwoest in dat jaar, verwoest in dat jaar, verwoest in dat jaar. Echt, elke Hongarije is gewoon altijd fucked, omdat het gewoon een soort tussenlandje is tussen allerlei grote machtsblokken.
Wat?
En daarom is het dus ook, tijdens de communistische tijd werden ze natuurlijk zwaar onder de voet gelopen. En nu vinden ze dat met de EU wordt ook weer dat heel erg dat narratief gepusht over dat ze nu weer slachtoffer zijn van weer een continentale macht, in bijzonder Duitsland. Die dus weer de wil opdringt aan dat gekke, unieke
emotie
volkje.
Die snap ik wel, want ik bedoel, de EU bedoelt het goed. Maar ja, dat zei de Sovjet-Unie destijds ook.
Ja, 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 zeker. En het is aan de andere kant is het ook heel erg een soort raar tweesnijdend verhaal, die hele EU. Want onder de Russische invloed uit Kremlin, onder de communistische tijd, werd bijvoorbeeld heel erg de Hongaarse taal verdrukt. Er was een Russificatie, iedereen moest Russisch leren op school. Lokale gebruiken, feesten werden tegengewerkt. Bijvoorbeeld ook alle wijnbouw werd helemaal omgeploegd en allemaal vervangen door één druivensoort om wijn voor de Russische markt te produceren. Dus eigenlijk alles wat eigen is, werd heel erg vernietigd. En toen kwam de EU en die kwam toen in de jaren 90 heel erg met overal subsidie voor volksdansen, om al die oude druivenrassen weer aan te planten, om die taal weer een boost te geven. Dus die EU heeft heel veel geïnvesteerd in die Hongaarse nationale identiteit. En dat wordt nu een soort van.
En nu
nou ja,
een paar decennia later zeggen ze, nee, je moet je identiteit weer een beetje terugschroeven.
Ja,
want
we moeten
ons inschikken aan wat er allemaal binnenkomt stromen uit ver weg hier.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk altijd het probleem van de EU. Dat de EU gewoon, er wordt altijd door anti-EU-types wordt beweerd dat de EU nationale cultuur vernietigt. Terwijl als je kijkt naar wat voor subsidies er allemaal worden gegeven aan de meest idiote volksdansen en cultuurmusea en geschiedenis en eigenheid. Ik bedoel, overal als je ergens in Loppersum een museum wil oprichten voor streekgeschiedenis,
ja,
dan kun je gewoon bij de EU terecht.
Ja, ja, ja.
En in Hongarije is dus die conservatieve Fidesz-partij dus heel erg op dat identitaire orgel gegaan. En vandaar dus ook de vrees bij de Leo Lucases van deze wereld en alle linkse verbindende EU-mensen dat dat hetzelfde gebeurt in Hongarije als in andere EU-landen. Dat die nationalistische impulsen steeds verder terugkomen.
Ja, ja, en ik snap ook waarom het een goed werkend narratief is voor een politicus die herkozen wil worden. Omdat Hongarije kent zo'n 20%, als ik het goed gelezen heb, 20% armoede.
Ja.
En ik snap wel dat je dan zegt van ja, sorry, maar we gaan niet nog armere mensen massaal binnenlaten, terwijl we in ons eigen land nog 1 op de 5 mensen op of onder die grens hebben zitten.
Ja, maar terwijl van de andere kant staat het economische argument in Hongarije redelijk moet. Het is juist zo dat land een gigantische bloei heeft gemaakt. En als je nu door Boedapest loopt en dat vergelijkt met 10 jaar geleden, dan weet je ook niet meer wat je ziet.
Ik ben er nog nooit geweest.
Oh, aanraden, dat is een mooie stad. Maar juist onder Fidesz is dus die economie is enorm, want ze profiteren dus geldelijk wel veel van de open markt van de EU.
Ja, op dat vlak heeft de EU natuurlijk wel weer een punt als ze zeggen jullie moeten een paar dingen doen zoals wij het willen. Want daar staat tegenover dat er gewoon miljarden aan subsidie ingepompt wordt. En nu zeggen ze, ze hebben overal een krabbel gezet onder de voorwaarden voor die subsidies en die samenwerking en die open markt en die vrije handel.
Ja.
En op het moment dat er dan iets aan de hand is, dan zeggen ze ja, maar dit deel gaan we niet meer doen en hier hebben we even geen zin in.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat de EU dan zegt van, ja, sorry, maar je hebt hiervoor getekend.
Ja, het is een beetje geven.
Alleen het,
nemen,
probleem, het probleem van de EU is natuurlijk dat zij die papieren afspraken gemaakt hebben in tijden van economische voorspoed en morele wind mee ook, denk ik. En op het moment dat dan de werkelijkheid aan de deur staat, met honderdduizenden tegelijk overgezwommen of overgevaren over de Middellandse Zee.
Ja,
dan moet je natuurlijk ook je dagelijkse praktijk wel gaan aanpassen aan de situation at hand. En ja. Niet aan de op papier gemaakte afspraken van weet ik veel hoe lang geleden.
Ja, en dat, maar dat zie je sowieso met al die visiekraad dan. Dat die dus wel heel... ja,
De subsidielusten, ja. Maar niet de migratielasten.
nee, precies. Ja. En, maar van de andere kant ook omdat ze natuurlijk zelf eigenlijk ook veel migratieuitvoerlanden zijn. Ik bedoel, kijk...
Kijk maar hoeveel Polen hier rondlopen.
Ja, nog
redelijk. Maar ook, wat ik dan wel weer frustrerend vind, is dat de Timmermansen van Brussel... vervolgens gaan zeggen van ja, we gaan jullie stemrecht in de EU afpakken. En dat ze ja. meteen van die hele zware maatregelen, die dan ook weer zo'n repressief geurtje hebben. Ze van ja, maar jij mag helemaal geen eigen besluiten nemen over wat hij binnen jouw grenzen wil doen.
Ja, nou ja, goed. Ik vind eigenlijk dat de EU daar nog best wel terughoudend is eerlijk gezegd.
Zou jij het afpakken van stemrecht van zo'n land, zou je dat condonen? Zou je dat oké vinden?
Nou ja, het is als je volgens de regels van de EU speelt. Alleen dat, ja, goed, de EU zijn natuurlijk altijd die regels, die worden altijd gewoon...
Maar er zit toch een randje totalitair aan? Als je tegen een land zegt van ja, jullie stemmen niet en doen niet wat wij willen, nou dan pakken we gewoon je stemrecht af. Want dan hebben we een tegenstem minder en dan kunnen we jullie op die manier alsnog overrulen.
Ja, maar de hele EU is natuurlijk ook gewoon best wel een totalitaire transformatie. En ik zou gewoon liever willen zien dat de EU dat gewoon wat ruiterlijker toegeeft dan...
Dan het vermommen onder de vlag van deugdzaamheid en idealisme.
Ja, en net zoals dat gewoon die hardheid wat meer in de EU zit. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor begrotingsafspraken. En daar zou ik ook wel wat meer hardheid in willen zien. Als je al die Europese droom doorvoert, doe het dan een beetje... Met wat weer voortvarendheid, want dat halfslachtige gedoe is nu natuurlijk een beetje moeilijk. Nee. En dat is dus ook precies die ruimte die mensen als Orbán aangrijpen, omdat ze weten dat de EU gewoon het minder hard durft te spelen dan zij. En ja. daar krijgen ze ook dat tough guy imago van.
Ja, en de EU faciliteert dat. Die geven die ruimte, maar dat komt ook omdat ze er zelf niks tegenover stellen. Die ruimte ontstaat op een moment dat de EU zelf geen antwoord heeft op die kwesties.
Nee, ja, klopt. Maar dat is wel gewoon wat je in Nederland ook heel erg ziet, is dat zo'n FVD bijvoorbeeld of het PVV, dat die dus heel erg soort van die mannelijke stoerheid van dat nationalisme zetten tegenover de vrouwelijke zachtheid van de EU.
Easier, Philip Huff.
Ja, nou ja, het is wel gewoon wat aanwijsbaar is. En gewoon al weet je dat Peterson mentaliteitje van dat ja.
Ik weet niet zozeer of het iets mannelijks of vrouwelijks is. Het heeft meer iets te maken met zelfvertrouwen en een liefde voor je cultuur, voor je eigen cultuur, je eigen leefomgeving.
Ja, maar dat romantische beeld van dat Hongaarse nationalisme, want het zijn gewoon boeven, hè? Ik bedoel, de directeur van de centrale bank is er ook gepakt met koffers goud thuis en zo. Het is gewoon een verrijkende oligarchenklasse.
Ik vind onze eigen politieke kasten vind ik ook een oligarchische teringbende, alleen die verpakken het wat vriendelijker. Die zullen er niet mensen om vermoorden, maar dat zijn nog steeds ook lui die elkaar de baantjes in de subsidies rondschuiven.
Ja, maar goed, het is wel een verschil tussen een Nederlands partijkartel, waar gewoon mensen een beetje 100.000 euro verdienen aan een gechauffeerde Audi, en een Oostblok partijkartel waar mensen gewoon met koffers geld naar Londen vliegen. Dat is gewoon echt een groot verschil.
Heb
ik liever gewoon ons eigen partijkartel, wat nog enigszins geremd wordt doordat aan Nederland natuurlijk ook...
Nou, er zit hier een betere mediacultuur omheen, een betere transparantieregel. Nou, in Nederland is alles inderdaad beter ingericht. Het is moeilijker om corrupt te zijn.
Ja.
Dus het gebeurt...
Ook niet onmogelijk. Het gebeurt
derhalve subtieler.
Ja.
Maar we zien meer dan genoeg kleine voorbeeldjes en grotere voorbeelden van hoe ze zichzelf wel heel goed weten te bewaren en alles binnen de eigen kring te houden.
Maar er zijn weinig echt landen waar gewoon onder de vlag van een zelfbewust nationalisme geen grote boevenbende schuil gaat. Ik bedoel, dat is Rusland ook. Daar die Poetin-kliek, alles wat
ja,
rond...
Ja, maar je kan nationalisme, een gevoel van nationalisme bij de gewone man niet echt gelijkstellen met het feit dat er dan... Een gewoon gevoel van nationale trots bij een doodgewone vent wil niet automatisch betekenen dat nationalisme leidt tot enge zaken of zo.
Nou ja,
anders moet je ook dus gaan pleiten tegen dat mensen niet meer liefde voor hun eigen streek mogen koesteren. Of zelfs dat ze hun eigen voetbalteam maar iets gematigder moeten gaan toejagen. Want ja, voor je het weet zit je daar zo diep in dat je per se die andere mensen wil gaan slaan. Een soort gezonde concurrentie en een gezonde gezond gevoel van thuis en geborgenheid is er helemaal niks mis mee. En het leidt niet automatisch tot corruptie en vervuiling en andere vormen van negativiteit.
Nee, als linkse mol moet ik natuurlijk wel even melden dat die nationalistische vlag altijd dient om andere misdaden te bedekken. Dat zie je nu ook in de VS zelfs, waar Trump zijn eigen privépiloot wil benoemen tot hoofd van de Federale Aviatiecommissie. Ja, en ook alleen maar.
Trump is geen nationalist, Trump is een opportunist.
Ja, maar dat zijn dus die mensen rond Orbán ook, denk ik. Tenminste, dat is mijn beeld wat ik daarvan krijg als je zo een beetje de media erover leest. Maar dat is natuurlijk ook, dat roept hij dan weer dat het propaganda is van Soros en de EU, maar. Komen we er nog uit vandaag, Bart? Denk je dat? Wat is de democratische voorwaarde die ik om nationalisme zonder corruptie te krijgen?
Ik zeg niet dat nationalisme een doel moet zijn. Ik zeg alleen dat nationalisme en corruptie niet per se in elkaars verlengde hoeven te liggen. En dat dat het een het ander niet aanjaagt, niet per se.
Nee, en het is natuurlijk ook als je bijvoorbeeld zuinigheid heel erg en financiële rechtlijnigheid heel erg als onderdeel van je nationalistische identiteit hebt. Zoals Nederland en Scandinavische landen, dat je dat ook, dat juist het verlies van die nationale identiteit ook leidt tot een groter normverlies bij de politici. Dat vroeger de zuinige PvdA'ers echt Nederlands waren, dus echt heel zuinig. En dat nu de multiculturele PvdA gewoon een soort subsidieboevenbende is, die zelf geld verdienen niet als deugd ziet.
Ja, en het feit ook dat de route naar Brussel, die open staat voor de kartelpartij, om ze zo maar te noemen, dat die zorgt dat je in relatieve onzichtbaarheid in een eigen kringetje kan gaan zitten, waar zelfverrijking en het luxe leventje ineens wel voor handen liggen. En dat zie je ook veel. Ik bedoel, zo'n Hans van Balen is gewoon een enorme graai-profiteur. Die uit het zicht van de publieke opinie toch een zekere macht en status heeft.
Ja.
En dat wringt. Vooral omdat daar dus weer die democratische controle wegvalt.
Ja, en dat ook gewoon de juiste
als
mensen, nationalistische
misschien
fracties.
Misschien kun je wel de stelling op tafel gooien als er geen goede democratische geborgenheden zijn en zekerheden zijn of toezicht is, dan gaan mensen zich in andere grote dingen verliezen, zoals misschien wel nationalisme. En van, als ik dan geen democratie heb, dan ga ik wel mezelf met aan andere dingen warmen en daar een soort goed gevoel bij krijgen. Want ik bedoel, ik vind dat de EU is op zichzelf al een erosie van democratie. Er zit daar één parlement wat zogenaamd gekozen wordt. Nou, ze hebben een volmandaat van Ito Tokio. Daar gaat maar 1 op de 3 kiezers gaat ervoor naar de stembus. En vervolgens zeggen ze op alles wat die Europese Commissie wil.
Ja, die
zelfs als die Europese Commissie aantoonbaar corrupte handelingen verricht, zoals de benoeming van die Selmayr, die in 2 minuten 2 promoties maakt naar een positie die eigenlijk helemaal niet mag hebben, omdat Juncker hem daar graag wil hebben. En dan zegt het parlement ook, nou, dit ruikt naar een coup.
Ja.
En dan zeggen ze vervolgens, maar ja, daar doen we dan verder niks aan.
Ja.
Wat moet er dan gebeuren voordat zo'n parlement zegt van ja, of je flikkert hem buiten, of we stemmen jullie gewoon allemaal weg, want die macht hebben ze, maar ze vertikken het om hem te gebruiken.
Ja.
Ja, dan vind ik het niet raar als mensen hier zitten te kijken en denken van ja, dus die lui schuiven zichzelf gewoon openlijk baantjes toe. Dat wordt ook openlijk zo gezegd. En er wordt vervolgens niks aan gedaan. Dus het is niet eens meer onzichtbaar met een vermoeden en dat je kan zeggen, ja, maar dat is populistische retoriek en dat is gewoon euroskepsis en die is nergens op gebaseerd. Ja. Nee, in dit geval is het zichtbaar, aantoonbaar, benoemd door het parlement en vervolgens gebeurt er niks. Ja,
maar dat zie je bij al die corruptiezaken van die het EP, dan wordt er een commissie benoemd en dan hoor je er vervolgens niks meer van. Dat zie je ook met die Azerbeidzjaanse smergeldmiljoenen.
Dan vind ik het niet gek dat mensen die daar geen grip, maar het gevoel hebben dat ze daar grip op verliezen en zeggenschap over verliezen, dat ze aan de ene kant middelen zoals het referendum proberen te omarmen om nog een beetje die kloof te kunnen dichten, die brug te kunnen slaan. En anderzijds dat ze ook denken van, nou ja, dan heb ik nog wel andere dingen waar ik...
Ja.
Dat hele migratieverhaal is zo'n groot ding geworden. En echt niet omdat mensen allemaal haat en hekel aan buitenlanders hebben, maar gewoon omdat dat is een gevolg geworden van matige en slechte democratie of slecht werkende, slecht functionerende instituties die daar geen antwoord op hebben, ook weigeren daar een antwoord op te geven, alleen maar met ideologische retoriek en moralistische retoriek tegen mensen zeggen, ja, maar je moet dat gewoon goed vinden.
Ja.
Dan smijten ze weer die foto van die Aylan voor je neus en dan zeggen ze, ja, hier dode kinderen, is dit wat je wil? Jij bent hier
en van die D66 technobabbel die nergens op slaat, van we hebben migratie nodig om de vergrijzing op te vangen en we hebben die mensen nodig voor de...
Ja, terwijl tegelijkertijd Lodewijk Asscher staat te waarschuwen, we hebben straks niet genoeg banen, want precies. De robots komen.
Ja, en ondertussen zit 40% van de jeugd in Spanje op de bank, weet je. Dus die hele migratie uit Afrika of het Midden-Oosten vindt al plaats in een veel te onder... een Europese interne markt die ook nog heel veel mensen die hier al zitten en oorspronkelijk wonen niet kunnen plaatsen.
Ik denk dat om dit onderwerp dan onderhand toch maar eens af te sluiten... ik snap wel waarom zo'n Orbán komt waar die komt. En ja, het zal best ook een boef zijn. En het is een Oostblokland. Ik heb die geen van alle hoog zitten. Ik ben blij dat ik er niet woon. Ik ben blij dat het niet mijn premier is. Maar ik ben ook blij dat er een premier is die dit soort dingen, die kont tegen die krip durft blijven gooien. En
ze
die
hebben wel een referendum over migratie gehad trouwens.
Ja, dat won die toch glans.
Ja, dat won die inderdaad.
Ja, maar dat vind ik dan ook weer. Ja. Ik denk van ja, dat is wel zo duidelijk doorgestoken kaart.
Ja, is een Saarland referendum idee. Goed, nu we toch het grote boze R-woord hebben uitgesproken. Even een kleine update voor de lezertjes thuis. Hoe gaat het met het donorreferendum?
Ja, nou ja, dat we die 10.000 drempel zouden halen voor die eerste ronde, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Nee. Maar het gaat wel heel lekker.
Nee.
De teller staat, die app is 6 dagen, dit is de 7e dag dat die online is, staat op 35.000.
Ja, oké. Okay.
En dus ja, we gaan nu even een beetje achterover hangen. Wat het pushen daarvan aangaat. Want ik wil wel graag dat mensen blijven tekenen. Want iedere handtekening is een e-mailadres. Wat we voor ronde 2, als al deze handtekeningen weer vervallen en de teller op 0 komt, weer opnieuw moeten tekenen. Opnieuw moeten aanschrijven dus ook. En je kan een mooie start maken als je 35.000 mensen kan mailen van hey, nu nog eens.
Ja.
En vraag
je
buurman,
je vrienden.
Ja.
Ja.
Maar dat die zo snel zo hoog ging, dat was natuurlijk, dat is lekker. Dat geeft aan dat er echt dat het een goed onderwerp is.
Mm-hmm.
Dat ik niet de enige ben die dat denkt, maar dat er heel veel mensen erover denken. En dat er dus in de media veel overwegend positief. Martin Sommer die schrijft een pleidooi voor toch beter kijken naar dat afschaffen van het referendum. En vragen of je dat wel moet doen. Het hoofdredactioneel van die krant die zegt, donorwet, goed onderwerp, laten we het doen. Shaila Sital Singh, dag eerder, toch echt geen vriendin van deze show qua de
stijl. Nee.
Die echt schrijft, het vorige referendum was een succes. Was een daverend succes, op naar de volgende.
Ja.
En ja, dat is Jeroen Pauw die een 1-2'tje met Sander van der Wulp heeft. Waarin Sander van der Wulp dus natuurlijk zich eigenlijk niet uit mag spreken over het referendum. En Pauw zegt, nou, ik doe het lekker wel. Ik vind dit een goed idee.
Mm-hmm.
En dat Sander dan zegt, ja, waar konden ze ook weer tekenen? En dat hij dan, ja. Jeroen Pauw noemde die URL, referendum.nl, nog een keer. En wij zagen die teller gewoon live meteen. Bam, schoot zo weer honderden.
Ja, waren mensen maar net zo genereus met het invullen van een donorformulier als het invullen van die
We slaan met dit initiatief wel een bruggetje. Natuurlijk, want zoals ik al vaker gezegd heb, de laatste pagina van de teken-app wordt je doorverwezen naar het donorregister.
Ja, 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 ja.
En ik hoop dat TZT ook, zeker als we aan ronde 2 beginnen, cijfers van het donorregister van te kunnen krijgen.
Zijn, ja.
Te zien hoeveel mensen er doorklikken en een keus maken. En we willen ook podcasts gaan maken over het onderwerp. Samen met
Watch This Space.
Met Optikin, inderdaad. De grote donorshow maken. Hopelijk beginnen we deze week en anders volgende week. En willen we met voorstanders, tegenstanders van de wet, van donatie, van alle onderwerpen die er, alles wat er over te zeggen valt, over het onderwerp, orgaandonatie en de methode van registratie, willen we het over hebben. En om wat er ook gebeurt, in ieder geval de komende maanden, dat onderwerp zo lekker mogelijk op de kaart te zetten. Want ik denk dat we daar enorm eens zijn met D66. Er is een noodzaak aan donoren en elke aandacht die je eraan geeft, brengt die noodzaak onder de aandacht. En verkleint het gat tussen noodzaak en... God, dit is een moeilijke zin. Meer aandacht levert meer registraties op. Daar komt het op neer.
Oké,
Heb je nog een Peter R. de Vries update ondertussen?
Nee, ik ben gewoon echt heel erg Peter R. de Vries moe.
Ik ben nu wel benieuwd, dus ik ga naar mijn computer om te kijken hoe het met Peter R. de Vries gaat.
Nou, veel plezier ermee, Bart.
Doei.
Dag.